gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en meekijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen wordt de doop bediend aan David Molenaar. Volgende week zondag gaat ons in beide diensten voor dominee J. van Walsum uit Leerdam. In de kerkraadsvergadering van afgelopen maandag zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis Sandra Meijer, Hejien Park en Arjan van Zijverde. De morgendienst van zondag 19 juli zal de belijdenisdienst zijn. Dan een mededeling over het zingen in de kerk. U weet dat de afgelopen week voorzichtig ruimte is geboden om te zingen tijdens de diensten. Daarbij is wel als voorwaarde genoemd dat de ventilatie in het kerkgebouw moet voldoen aan de normen die daarvoor gesteld zijn. Dat wordt voor ons gebouw deze week onderzocht. Zodra de ventilatie op orde is, zullen we in de diensten ingetogen gaan zingen. In deze dienst geldt dus nog dat alleen de ambtsdragers met een microfoon in de kerk zingen. Het deel van de gemeente dat thuis deze dienst volgt, wordt daar van harte uitgenodigd om mee te zingen. Wat de inzameling van uw gaven betreft, er wordt nog niet gecollecteerd in de diensten. We vragen om uw gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk. U kunt daarbij een doel meegeven in de omschrijving, anders wordt uw gift verdeeld over de diverse collectedoelen. Tot zover deze mededeling en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen met Psalm 61, vers 3. Ik zal in uw tent verkeren, door uw vleugelen overspreid. En ook vers 4, want uw goedheid die wij loven en gij deed mij tot de erfenis komen. En wat er volgt, Psalm 61, vers 3 en 4.
Thank you.
De Heere maakt ons ook vanmorgen zijn wil bekend door de woorden van zijn wet. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We lezen opnieuw uit het boek Rut, vandaag hoofdstuk 2, de versen 10 tot en met 23. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 34 en lezen Rut 2, de versen 10 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zei tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boaz antwoordde en zei tot haar: Het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood van uw man. en hebt uw vader en uw moeder en het land van uw geboorte verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, omdat gij mij getroost hebt en omdat gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een van uw dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zei Boaz tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neer aan de zijde van de maaiers en hij gaf haar geroost koren en zij at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boaz zijn jongens, zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaam haar niet. Ja, laat ook van de handvollen voor haar wat vallen en laat het liggen, dat zij het oplezen en bestraf haar niet. Al zo las zij op in dat veld tot aan de avond en ze sloeg uit wat zij opgelezen had en het was omtrent een eva gerst. En zij nam het op en kwam in de stad en haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zei haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gevrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij gevrocht had en zei, de naam van de man bij wie ik heden gevrocht heb is Boaz. Toen zei Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij de Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zei Naomi tot haar, die man is onze nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zei, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen voleindigd hebben. En Naomi zei tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, omdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boaz om op te lezen, totdat de gerstenoogst en tarweoogst voleindigd waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder.
Gemeente, bidden we de Heere eerst om zijn zegen over deze dienst en het licht en de leiding van zijn geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die niet naar de kerk kunnen komen, die ook nog steeds met beperkingen te maken hebben. In het bijzonder bidden we voor onze zuster de lijster Molenaar. We bidden ook voor onze broeder Aden Hartog uit Amstelveen, die aanstaande woensdag een staaroperatie moet ondergaan. We danken de Heere met onze broeder J. Bokhorst, bij wie de gevolgen van zijn val grotendeels genezen zijn en die vanmorgen na lange tijd weer met ons in de kerk kan zijn. Laten we de Heere danken en bidden. Grote en machtige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, geeft u ons eerbied en ontzag voor wie u bent, nu we naderen voor uw heilig aangezicht in het gebed. U de alwetende, de almachtige, de barmhartige en genadige God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent het die ons hier hebt gebracht, weer met velen in de kerk, maar ook anderen die met ons verbonden zijn. Maar er mogen er veel meer zijn dan in de achterliggende maanden. En Heere, wij danken u voor de mogelijkheden die we nu weer hebben. Groot is uw trouw. En tegelijk beseffen we dat het nog steeds niet is zoals we gewoon waren. Dat nog steeds de helft van de gemeente thuis deze dienst meebeleeft. Maar toch danken wij u, Heere. Danken we dat we mogen verkeren opnieuw rond uw eeuwig blijvend woord. Maar ook vanmorgen, dat we opnieuw mogen zien het zichtbare evangelie. Want vanmorgen komen onze broeder en zuster Molenaar met David in uw huis, om de tekenen en zegelen van uw verbond te ontvangen. Opnieuw zullen de druppels water zichtbaar zijn in het midden van de gemeente, verwijzend naar het bloed van u, Heer Jezus Christus. En daarbij zal uw drie enige naam klinken. Heere, wij bidden u voor de kleine David. Geeft u in zijn leven de uitwerking van uw verbond en uw belofte. Dat hij net als Rut mag blijven onder de schaduw van uw vleugels. Heere, geef dat David al jong mag komen tot de belijdenis. Zoals we die aan het begin zongen. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altijd bouwen. Door uw vleugelen overspreid. Heere, zegent u daartoe de opvoeding door de ouders, tot de eer van uw naam. Heere, u weet hoe wij hier gekomen zijn. U kent ons allemaal, persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Heere, zegent u ons, een ieder persoonlijk, in het bijzonder de doopouders, maar ook de grootouders die gekomen zijn. Ze hebben opnieuw een gebeds- en een getuigenistaak erbij gekregen voor hun kleinkind. Heere, geef dat ze voor David, maar ook voor de andere kleinkinderen, zullen bidden om uw Heilige Geest. Dat de kinderen, zo jong als dat ze zijn, leren wat genade is. En dat u de eerste bent in het leven van ons en onze kinderen. En dat u nog diezelfde God bent die het zegt, laat de kinderkers tot mij komen. Ja, Heere, geef ons allen uw genade zoals we hier zijn, jongeren en ouderen. We hebben dat niet verdiend. Ook vanmorgen hoorden we de woorden van uw wet en die stelden ons schuldig tot in de grond van ons bestaan. Heere, wij belijden onze overtredingen en zonden. Vergeef ons, Heere, omwille van het offer van uw Zoon. Zie ons aan in Hem. Zegent u zo de hele gemeente en de gasten die in ons midden zijn. Weest u met onze kinderen, onze jongens en meisjes, laten ze opnieuw goed kijken, nu David gedoopt wordt. Want steeds als er een kindje gedoopt wordt, worden ook zij erop gewezen dat ze ook eenmaal gedoopt zijn. En dat dat water tegen hen zegt, je moet gewassen worden. Maar ook je kunt gewassen worden van al je zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat zegt u tot ons, ook tot onze kinderen, door de doop. Kom tot mij. Heere, wij bidden u voor onze jongeren. Geef dat ze met u zullen leven vanuit een vernieuwd hart. En als ze u niet kennen, dat ze zullen gaan tot de God van hun doop. Wij bidden u ook vanmorgen in het bijzonder voor hen, voor wie een doopdienst altijd een moeilijke dienst is. Omdat hen de kinderzegen onthouden is. Heere, geeft u daarin ook kracht en uw ondersteuning. Weest u ook met die ouders die eenmaal bij het doopvond stonden, maar die nu tot hun verdriet moeten constateren dat hun kind is afgedwaald. Heere, mogen ze hun sterkte in u vinden en zo in gebed blijven voor hun kind. Wij bidden u ook voor onze ouderen. Laten ze mogen leven uit uw verbond. Bijzonder ook die ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Vanwege ziekte of lichaamszwakte, ouderdom. We bidden in het bijzonder voor onze zuster de Leister Molenaar. Die met ons verbonden is en thuis meeluistert. Heere, zegent u haar. Geef dat ze zich door u gedragen mag weten. Wij bidden u voor onze broeder Den Hartog. Die woensdag een staaroperatie moet ondergaan. Heere, weest u met hem. Gaat u met hem mee naar het ziekenhuis en wilt u de handen van de artsen besturen en de ingreep zegenen, dat hij weer kan zien. Gedenk hem bovenal naar zijn ziel, dat hij door het geloof op u mag zien, Heer Jezus Christus. Wij bidden u ook voor zijn vrouw die altijd zo trouw bij hem is en hem verzorgt. Geef haar daarvoor ook steeds de kracht die nodig is. Wij danken u samen met onze broeder Bokhorst, die van de artsen heeft gehoord dat de gevolgen van zijn val grotendeels genezen zijn. Heere, u komt daarvoor de dank toe. En ook daarvoor dat hij zelfs bij ons kan zijn, na maanden niet in de kerk te zijn geweest. Hij kan er nu weer zijn en zijn plaats innemen. Heere, geef hem veel zicht op u. Geef dankbaarheid in zijn hart en in het hart van zijn vrouw. Heere, zo bidden wij om een gezegende dienst. Misschien zijn we niet gewoon om naar de kerk te gaan. En zijn we nu wel hier? Of zijn we op afstand verbonden? En is dit de eerste keer? Misschien kunnen we niet alles plaatsen. Heere, geeft u dan toch ook uw zegen. Voor u staat er toch niets in de weg. Dat we uw woord zullen begrijpen. En dat we de betekenis van de heilige doop zullen verstaan. En de roepstem die vanuit uw woord en vanuit de doop tot ons komt. Geeft u zo uw zegen op de bediening van woord en sacrament. Helpt u daarin. Geeft u het licht en de leiding van uw heilige geest. En wilt u de Satan op een afstand houden. Dat hij zijn afbrekende werk niet kan doen. Zegen zo alle dingen in deze dienst. Mag het een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij bidden u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Lezen we nu eerst het formulier om de heilige doop aan de kinderen van de gemeente te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop bestaat in deze drie stukken, deze drie delen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat wij daarom kinderen van de toren zijn. Zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen, een afkeer van onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt God de Vader ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. En ons tot zijn kinderen en erfgenaam aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren. Of het kwade voor ons ten goede keren. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt de Zoon ons dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. En als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert de Heilige Geest ons door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons toe-eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven, onbevlekt, dat is geheel rein, zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen zijn, zo worden wij ook tegelijk door God, door middel van de doop, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met alle krachten. En dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. En ook niet in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet begrijpen, zo mag men ze toch daarom niet van de doop uitsluiten. Omdat zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deel hebben. En zo ook opnieuw in Christus tot genade aangenomen worden. Zoals God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen. En daarmee tot ons en onze kinderen. In Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God voorheen, onder het Oude Testament, bevolen hen te besnijden. Wat een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10. Omdat dan nu de doop onder het Nieuwe Testament in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen bij het opgroeien hiervan breder, dat is uitvoeriger, te onderwijzen. Laten we nu eerst gaan zingen, Psalm 100, vers 4. En onder het zingen van dit vers zal David worden binnengedragen. Opdat wij deze heilige instelling van God mogen verrichten tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente, laten we nu samen met de doopouders Gods heilige naam aanroepen. O almachtige en eeuwige God, u die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn 8 zielen door uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. U die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, waardoor de doop aangeduid wordt. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind, David, genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Opdat hij met Christus in zijn dood begraven mag worden. En met hem mag opstaan in een nieuw leven. En opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgend blijmoedig dragen mag. Dat hij Christus mag aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, om uwentwil getroost mag verlaten. En op de laatste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mag verschijnen. En dat door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, drie-enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken om op te staan van hun zitplaats om te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om zijn verbond aan ons en ons nageslacht te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u zo gezind bent, zult u op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, bekent u, dat is beleid u, dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is. Ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Broeder Molenaar, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Zuster Molenaar, wat is daarop uw antwoord? Ja. Jullie mogen weer gaan zitten. Broeder en zuster Molenaar, tijdens het doopgesprek hebben we het gehad over het doopformulier. Ook over die derde vraag van zojuist. Of je belooft en voor je rekening neemt dit kind en deze kinderen, als ze tot hun verstand gekomen zijn, te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. En we hebben erover gesproken dat het al heel jong begint. Bijvoorbeeld bidden voor je kind, al voor de geboorte. Maar ook bidden met je kind, met je kinderen, na de geboorte. En Martin, toen vertelde je iets wat Jonathan had gevraagd. Jullie lazen in de Bijbel en toen kwam daar het woordje zalven in de Bijbel voor. En Jonathan, toen stelde jij een hele goede vraag. Toen zei jij, papa, wat is dat zalven? En toen heeft papa het uitgelegd, heel eenvoudig, aan de hand van concrete zalf die jullie thuis hadden staan. Nou, daar moest ik aan denken bij de voorbereiding op deze dienst. Nu David gedoopt zal worden. David kennen we uit de Bijbel. David, de koning van Israël, de man naar Gods hart. Hij werd ook gezalfd. En nu zo dadelijk de doop bediend zal worden, dan is dat eigenlijk ook een zalving. Een zalving met de belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu jullie hier gekomen zijn met jullie David, dan zal hij straks de tekenen krijgen, daarmee gezalfd worden. De tekenen van de God van het verbond. En dat doen we niet op grond van wat jullie hebben aangebracht. Dat doen we ook niet op grond van wat wij als gemeente met elkaar zijn. Nee, de tekenen waarmee David straks als het ware gezalfd wordt, dat is een onderstreping van het feit dat de Heere doorgaat met zijn werk. En leg daarom ook, jullie als ouders, maar wij ook als gemeente, leg David samen met alle kinderen van de gemeente in de doorboorde en zegenende handen van de middelaar. En smeek de God van het verbond om het levenwekkende werk van de Heilige Geest in het hart en leven van onze kinderen, wat hem straks al door het doopwater symbolisch wordt toegezegd. We zeggen dit allemaal niet, ik zei het al, niet op grond van wat wij hebben verdiend als gemeente en jullie als ouders, maar op grond van Gods verbond, waarvan we nu gaan zingen ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David, in mijn gunst, met ene eed gezworen, ik zal van kind, tot aan het einde der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. Het is Psalm 89, vers 2. En na de doopsbediening zingen we de ouders staande toe. Psalm 105, vers 5. En bij dat zingen wil ik ook de beide grootouders uitnodigen om mee te zingen bij het toezingen. Dus nu eerst Psalm 89, vers 2. En straks na de doopsbediening Psalm 105, vers 5. David, molenaar, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Oh. Laten we de Heere danken met het dankgebed uit het doopformulier. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat hij christelijk en godzalig opgevoed mag worden en in de Heer Jezus Christus mag groeien en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hem en ons allen bewezen hebt mag belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, mag leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en zijn gehele rijk strijden en overwinnen mag. Dan zal hij u en uw Zoon Jezus Christus met de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Als inleiding op de preek gaan we nu verder met Psalm 17, het derde en het vierde vers. Vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor. En ook vers 4, maak uw weldaan wonderbaar. Bewaar me als de appel van uw oog en wil mij met uw vleugelen dekken. En wat er volgt, Psalm 17, vers 3 en 4 als inleiding op de prediking. Tijdens deze doopdienst bedien ik u het woord van God uit het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen uit Rut 2. En als kernvers lees ik u vers 12 nog een keer voor. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Tot zover de tekst. Geliefde gemeente, broeder en zuster Molenaar, wat is zo'n babytje kwetsbaar? David is helemaal afhankelijk van jullie als ouders. Zonder jullie zou hij niet overleven. Dan zou hij geen eten krijgen. Dan zou hij niet verzorgd worden. Dan zou hij niet beschermd worden tegen kou of warmte. En het geldt eigenlijk ook als ze nog ouder zijn, als ze ouder zijn, zoals Jonathan en Ruben. Kwetsbaar, ze hebben jullie als ouders nodig. En dat merk je helemaal als ze ziek zijn of bang. Denk maar aan dat moment, jongens en meisjes, dat je aan het spelen was met je vriendjes. Je was aan het voetballen. En opeens komt daar die jongen die komt eraan, die jou al zo vaak gepest heeft. Je bent bang van hem. En je weet het, zometeen krijg ik weer een schop. Straks draait hij weer mijn arm op mijn rug, zoals de vorige keer. Want hij is veel sterker. En je ziet dat je nog weg kunt rennen. En hij komt achter je aan. Maar jij gaat nog harder. En je stopt niet voordat je de poort van jullie achtertuin binnengaat. Er is maar één veilige plaats. Bij mama. En je houdt haar stevig vast. Of jongens en meisjes, misschien heb je ook wel eens een keer eng gedroomd. En dan word je wakker en dan is het donker om je heen, maar je zit nog helemaal in die droom. En dan ga je misschien wel naar papa of mama. Je gaat de slaapkamer binnen en als papa wakker wordt, dan zegt hij, kom maar even bij ons. En je voelt het. Nu ben ik veilig. Ik denk dat we ons allemaal wel zo'n moment kunnen herinneren. Dat we enorm bang waren. Of misschien wel heel verdrietig. En dat we ons pas veilig voelden bij vader of moeder. Dan zoek je bescherming. En dan weet je één ding. Ik ben nergens anders veilig dan bij hen. Dan vlug je niet alleen voor wat je bang maakt of verdrietig. Maar dan zoek je, zoals de Bijbel dat zegt, ook een toevlucht. En een toevlucht, jongens en meisjes, dat is heel eenvoudig te onthouden. Dat is een veilige plaats waar je naartoe vlucht. Dan weet je, een toevlucht, daar moet ik zijn. Daar is het veilig. Daar is rust. Dat is een toevlucht. Nou, daar gaat het vanmorgen ook over, in de tekst. Laten we gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst. We vatten die samen onder het thema schuilen onder Gods vleugels. En dan letten we vanmorgen op twee dingen. Dat is allereerst gericht op zoon David. En is in de tweede plaats gericht op Davids zoon. Dus schuilen onder Gods vleugels. Gericht op zoon David en gericht op Davids zoon. Eerst dat eerste, gericht op zoon David. Ja, want daar gaat het naartoe gemeend in het boekje Rut. Alles wat gebeurt is gericht op de komst van David. Bladert u maar naar het laatste vers van dit Bijbelboek, Rut 4, vers 22. Eerst wordt daar de naam van de zoon van Boaz en Rut genoemd, Obed. En daarna staat er dit. En Obed gewon Isaï en Isaï gewon David. Het laatste woord uit het boek Rut. En dat in de tijd van de richters. Een tijd waarin alles losgeslagen was. Een tijd waarvan je zou zeggen, het volk van Israël is nu zo ver van de Heere afgedwaald. Hij laat zijn volk aan zichzelf over. Want hoe eindigde het boek Richteren ook alweer? In die dagen was er geen koning in Israël. Een ieder deed wat goed was in zijn ogen. En in die tijd is God toch aan het werk. En alles in het boekje Rut is gericht op de komst van een koning, van David. Daarom moet Rut uit Moab komen. Daarom moet ze bij geval op de akker van Boas komen. En daarom moet Boas haar direct in het oog krijgen. Weet u het nog van vorige week aan zijn knecht had hij het gevraagd. Van wie is deze jonge vrouw? En toen had Boas gehoord dat het Rut de Moabitische was. En toen hij haar naam hoorde, ja, toen wist hij het. Hij had inderdaad over haar gehoord. Dat blijkt wel uit wat hij straks gaat zeggen. En als Boas haar aanspreekt met mijn dochter, dan rekent hij haar tot het volk van Israël. En nadrukkelijk zegt Boas erbij, ga niet in een ander veld om aren te rapen. Nee, ze moet bij Boas maagden blijven. Dat zijn die dienstmeisjes die achter de maaiers aangaan om aren te rapen en tot schoven te binden. Rut krijgt veel meer dan waar ze recht op had. Ze komt om aren te rapen als weduwe. Ze hoopt op genade. Maar ze krijgt veel meer. Ze wordt geplaatst bij de dochters van Israël. Ze ontvangt bescherming van Boas. Ze mag vrijelijk drinken uit de watervaten die er staan voor de knechten van Boas. Daar had ze als Moabitische allemaal helemaal geen recht op. Maar ze krijgt het wel. Gemeente, is dat niet precies wat genade is? Datgene krijgen waar je geen recht op hebt. Maar aan de andere kant, is dit niet ook precies wat Rut tegen Naomi heeft gezegd in vers 2? Ze wilde aren oplezen achter die man in wiens ogen ze genade zou vinden. En dat ontvangt ze nu. Niet omdat ze dat zo georganiseerd heeft, maar omdat Gods hand schuilgaat achter deze geschiedenis. En Rut ziet het ook als genade bewijzen. Dat blijkt uit wat ze doet en uit wat ze zegt. Wat doet ze? Ze buigt zich ter aarde voor Boas. Een teken van kleinheid, van dankbaarheid. Maar het feit dat ze die genade opmerkt, dat blijkt ook uit wat ze zegt. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat is nu een uitspraak die getuigt van ootmoed, gemeente. Rut zegt niet, ik begrijp eigenlijk wel waarom u mij overlaat met zegeningen. Ik heb tenslotte alles achtergelaten. Ik heb tenslotte voor dit land gekozen. Ik heb voor deze God gekozen. Nee, dat zegt ze allemaal niet. We lezen alleen maar verwondering. Want haar wordt genade bewezen. En Rut acht zich niet te groot om van genade te moeten leven. En dan moet ook de kleine David het van hebben. Van genade. En het is al een eerste en grote genade dat hij leeft onder de lichtkring van Gods verbond en zijn belofte. Daar heeft hij op geen enkele manier voor gekozen. Om geboren te worden in een gezin waar de Bijbel elke dag opengaat. En hij heeft de tekenen van Gods verbond en belofte aan zijn voorhoofd gekregen. Nog voor hij zijn eerste woordje zeggen kan, heeft God zijn eerste woord al tot hem gesproken en aan hem toegezegd. Dat is, als je erover nadenkt, niet anders dan een wonder. En zo is het ook voor Rut. Alles wat ze krijgt is voor haar een wonder. U kent mij, Boas. Dat woordje gebruikt ze, kennen. Hoe is het mogelijk dat u mij behandelt als een bekende? Terwijl ik dat helemaal niet ben. Ik ben een vreemde. Dat zegt ze. Hoort u dat Rut zich steeds bewust is van haar afkomst? U kent mij terwijl ik een vreemde ben. In het Hebreeuws is hier een woordspel te zien. Het woord kennen heeft dezelfde basisletters als het woordje vreemde dat Rut gebruikt. Maar een vreemde ken je nu juist niet. Maar door kennen en vreemde aan elkaar te verbinden, onderstreept de Bijbelschrijver hier hoe bijzonder het is. Dat Boas haar wel kent. Dat hij haar bijzondere aandacht geeft. En dat is te meer bijzonder omdat Rut hier voor het woordje vreemde een woord gebruikt wat helemaal niet zo gebruikelijk is in de Bijbel. In de meeste gevallen als er vreemdeling gebruikt wordt in de Bijbel, dan staat daar een woord voor vreemde, iemand die onder de wetten van Israël altijd nog enige bescherming genoot. Maar dat gebruikt Rut niet. Ze gebruikt het allerlaagste woordje wat er is. Een vreemdeling die geen enkel recht heeft. Die het voor 100% moet hebben van de gunst van het volk. Iemand die op de allerlaagste sport van de maatschappelijke ladder staat. Dat woordje gebruikt ze. En juist zij als zo'n vreemde wordt gekend door Boas. Als iemand die het niet waard is. Als iemand die geen rechten heeft, is ze uit Moab naar Kanaan gekomen. En nu mag ze bij het volk van Gods verbond horen. En dat is en blijft een wonder. Een gemeente als Rut zo in ootmoed aan zijn voeten ligt, dan gaat Boas zeggen wat hij over haar gehoord heeft. En hij heeft dat niet zomaar in het voorbijgaan gehoord. Nee, Boas zegt het in het Hebreeuws letterlijk zo. Meedelende is het aan mij meegedeeld. Dat is een manier van zeggen om wel 3 keer te onderstrepen dat het hem heel nadrukkelijk ter oren is gekomen welke keus zij heeft gemaakt op de grens tussen Moab en Kanaan. Wat ze voor haar schoonmoeder heeft gedaan. Ja, hij noemt zelfs het feit dat ze weduwe is. En dat ze dit zelfs gedaan heeft in haar verdriet. En toch is ze gegaan. En Boas beseft heel goed wat dat betekent. Want hij zegt er nog expliciet bij. Je hebt je vader en je moeder verlaten. Je bent naar een volk gegaan dat je gisteren en eergisteren niet kende. Hoort u dat Boas hier de radicaliteit van de keus van Rut nog een keer onderstreept? En dat ze dat allemaal heeft gedaan om daar te zijn waar de God van Israël is. Is dat ook niet waartoe we opgeroepen werden, zojuist weer in het doopformulier? Dat we vermaand worden om onze oude natuur te doden. Moab. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Kanaan, om te gaan naar de God van onze doop. Jongeren, hoe is dat bij jou? Ben jij al tot de God van jouw doop gegaan? Of leef je nog steeds voor het hier en het nu? Van feestje naar feestje, van film naar film, allemaal in Moab. Of kan de Heere over jou zeggen wat Boas tegen Rut zegt? Dat je het land van je geboorte hebt verlaten. Het land van de zonde. Het leven zonder God. Want die indringende oproep komt elke doopdienst tot jou. Vlucht naar de God van je doop. Die zijn belofte aan je heeft toegezegd. Je bent bij deze God gebracht. Net zoals David er vanmorgen is gebracht. Bij hem is werkelijk toevlucht voor dit leven en voor na dit leven. Daarover spreekt Boas ook. En dan zijn we bij vers 12. Dat is het hoogtepunt in Rut 2. Boas spreekt een zegenwens uit over Rut. En nee, dan spreekt hij niet over zichzelf. Hij zegt ook niet, het is heel goed dat je te midden van alle akkers van Bethlehem die van mij hebt uitgekozen. Nee, dat zegt hij allemaal niet. De Heere vergelde uw daad. De Heere. Met allemaal hoofdletters. De God van Israël. De God van het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Hij die trouw is en trouw blijft. Laat die uw daad vergelden. Laat die u daarvoor de passende gave geven. Welke gave? Nou, als Boas hier spreekt over vergelden, dan staat daar in het oorspronkelijk een woordje dat helemaal verwant is aan het woordje shalom. Als de Heere uit genade gaat belonen, dan gaat het om zijn shalom. Vrede naar lichaam en naar ziel. Vrede uiteindelijk in het bloed van het lam, waar het doopwater van morgen naar heen wijst. En dan spreekt Boas over Ruts daad. De Heere vergelde uw daad, enkelvoud. Hij heeft verschillende dingen genoemd, maar hij ziet het als één daad. Het wordt namelijk gedragen door één leidende gedachte. Liefde. Haar keuze om naar Israël te gaan. Haar belijdenis aangaande de God van Israël. Het is allemaal één geloofsdaad. Geloof dat de Heilige Geest in haar hart heeft gewerkt. En Boas gelooft het. Hij weet het zeker. Rut zal genadeloon ontvangen. Dat zegt hij er ook bij. En uw loon zij volkomen van de Heere. De gemeente, loon van de Heere, dat is altijd genadeloon. Want het is altijd veel meer dan wij verdiend hebben. Het is Gods zegen over de keuze die Rut heeft gemaakt. En als Boas hier het woordje loon gebruikt, dan horen we daarin direct ook andere teksten uit het Oude Testament meeklinken. Allereerst die grote belofte die de Heer aan Abraham gegeven heeft. Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Ja, dat is volkomen beloning. Als je de Heere zelf tot je deel krijgt. Maar weet u, dat woordje loon wordt in het Oude Testament ook gebruikt in het kader van het krijgen van kinderen. In Genesis 30 vers 18 wordt gezegd dat Issachar geboren wordt. En zijn moeder is Lea, de vrouw van Jacob. En Lea zegt bij de geboorte van Issachar, God heeft mij loon gegeven. En dan gebruikt ze hetzelfde woord als wat Boas hier tot Rut zegt. Jacob gebruikt dat woord trouwens ook als het gaat om het krijgen van Rachel. En gemeente, als we dat allemaal op ons in laten werken, dan is het bijzonder dat straks in Rut 4, als het huwelijk tussen Boas en Rut gesloten wordt, de aanwezigen zeggen, de Heere maken deze vrouw als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Dus als Boas hier spreekt over beloning van de Heere, dan gebruikt hij woorden die al vooruit lijken te wijzen naar een huwelijk, naar het krijgen van nageslacht. En dan zien we hier achter de woorden van Boas de daden van de Heere al oplichten. Het zal niet meer lang duren. En dan zal ze de stammoeder worden van David. Maar Boas zegt nog iets. Hoe typeert hij de komst van Rut naar Israël? Als het komen onder de vleugels van God. Hij zegt, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Wat een ontroerend beeld gebruikt Boas hier. Rut mag als rechteloze vreemde volkomen genade verwachten. Waarom? Omdat ze onder de vleugels van de God van Israël is gekomen. Ze heeft bij hem een toevlucht gezocht, een schuilplaats. En daarmee geeft Boas direct aan wat voor geweldige verandering er bij Rut heeft plaatsgevonden. Want weet u het nog? Ze verkeerde onder de heerschappij van Chamos, de Moabitische afgod. Die bood haar veiligheid, zolang ze maar deed wat van die afgod gedaan moest worden. Althans, binnen Moab. Daarbuiten was ze vogelvrij. Zo leerde de Moabitische godsdienst. Dat was ook wat Orpa deed terugkeren naar Moab. En nu zegt Boas, je bent niet vogelvrij. Je bent niet onveilig. Nee, je hebt nu juist de beste schuilplaats die er maar te bedenken is. Je hebt de toevlucht gezocht onder de vleugels van de Heere. En gemeente, daarmee wijst de schrift ons op meer dan alleen op zoon David, die uit het geslacht van Boas en Rut geboren zal worden. Die toevlucht onder Gods vleugels, die wijst verder op de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. En dat brengt ons bij het tweede, gericht op Davids zoon. Jongens en meisjes, Boas gebruikt hier het woordje vleugel. Hij vergelijkt Rut eigenlijk met een klein jong vogeltje dat bescherming zoekt bij de moedervogel. En misschien ken je dat verhaal wel van die bosbrand. Verschillende bomen die hadden vlam gevat en terwijl de brand weer aan het blussen was, bleef er rond een van die bomen een vogel fladderen. Want in die brandende boom had zij een nest met jonge vogels. En ze wilde haar jongen redden van het vuur, maar ze kon ze er niet uitkrijgen. Wat zou ze doen? Ze kon makkelijk wegvliegen. Maar dat deed die moedervogel niet. Nee, ze ging op het nest zitten. En ze spreidde haar vleugels uit over haar jongen. En toen het vuur bij dat vogelnest gekomen was, stierf de moedervogel. Maar toen de brand geblust was, kwamen de jonge vogels levend onder hun dode moeder vandaan. Ze stierf voor haar jongen. Nu zo is de Heere. Onder zijn vleugels is het veilig. Zo heeft Rut de toevlucht genomen onder de vleugels van de God van Israël. Zo zingen de psalmdichters over hem. Bijvoorbeeld de dichter van Psalm 17. Hij smeekt de Heere, verberg mij onder de schaduw van uw vleugels. Of die bekende belofte uit Psalm 91. Hij, de Heere, zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult ge betrouwen. En ook de dichter van Psalm 57 spreekt erover als hij zich richt tot de Heere en zegt, ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Wat een bijzonder getuigenis geeft Boas hier van wie de Heer is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dit is in zijn woord opgenomen als een getuigenis voor ons. Want zo is de Heere ook in 2020. Hij breidt genadig zijn vleugels uit over degenen die bij hem de toevlucht zoeken. Hij is een burcht. Hij is een beschermer voor al de zijnen. Hij vormt een bescherming tegen alle doodsvijanden van zijn kinderen. Want iedere keer als in de Bijbel Gods vleugels worden genoemd, dan gaat het om een genadige beschutting en bescherming door de Heere. En dat kunnen we geen van allen missen. Dat we ons bevinden onder Gods vleugels. onder zijn hoede. Anders zijn we beschermd, onbeschermd tegen het vuur van Gods oordeel. En wat hebben we vanmorgen weer een krachtig teken gezien in de heilige doop, dat de Heere ons wil brengen onder zijn vleugels. Hij strekt zijn hand al uit over ons leven en komt met zijn belofte helemaal aan het begin van ons leven. En hij zegt: zo zeker als je die waterdruppels ziet vallen op het hoofdje van dat jonge kind, zo zeker zal ik mijn beschermende vleugels uitbreiden over een ieder die tot mij de toevlucht neemt, tot de Heere Jezus Christus en tot zijn bloed. Ja, de Heere zegt het ons zelfs toe. En waar heeft nu de zonde voor gezorgd? Dat we overal willen zijn met ons zondige bestaan, behalve onder Gods vleugels. Dat is onze ellende. Maar de Heere blijft roepen. Ja, hij heeft zijn zoon gezonden. Zijn zoon heeft gehangen aan het kruis op Golgotha, waar het vuur van Gods oordeel op hem neerdaalde. En hij vluchtte niet weg. Nee, zijn armen waren als vleugels uitgespreid over zijn jongen. Laat mij maar sterven onder uw toorn, o God, als zij maar blijven leven. En als de Heer Jezus je daar iets van laat zien, door het geloof, wat het Christus gekost heeft om zo'n toevlucht te zijn onder zijn vleugels, ja, dan buig je net zo diep als Rut. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, o Heere? En dan zal de Heere je toefluisteren. Waarom? Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Getrokken onder mijn vleugels. En daarom ben je niet verteerd, mijn kind. En dat wonder van genade, dat werd vanmorgen afgebeeld in de heilige doop. Toen het water vloeide op het hoofdje van David, liet de Heere daarmee zien: dit kind hoort bij mij, onder mijn vleugels. Dit kind hoort bij het leven, niet bij de dood. Broeder en zuster Molenaar, jullie hebben David vanmorgen gebracht onder, mag ik het zo zeggen, Gods verbondsvleugels. Met het gebed of de Heere in zijn leven door wedergeboorte en bekering zal uitwerken wat hij beloofd heeft. Dat hij ook persoonlijk met zijn zonde en ellende zijn toevlucht zal nemen onder de schaduw van Gods vleugels. Want alleen daar is hij veilig. En daarom klinkt er vanuit de doop tot ons allemaal ook een indringende oproep. Als je je door zonde of dwaalgedachten onder Gods vleugels vandaan wil worstelen, dan klinkt het: bekeer je. Bekeer je tot de God van je doop. Neem de toevlucht onder de schaduw van Christus' vleugels. En laat het met u, met jou, niet zo zijn zoals de Heer Jezus over Jeruzalem moest klagen. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert onder de vleugels. En gij hebt niet gewild. Wees als Rut, die zich helemaal overgaf in Gods hand. Ze wist op de grens tussen Moab en Israël echt nog niet dat ze op de akker van Boas zou komen. Ze wist echt nog niet hoe haar toekomst zou zijn. Ze had maar één verlangen: daar zijn waar de God van Israël is. Ze wilde maar op één plaats zijn. Onder de hoede, onder de vleugels van die God. En zo speelt de rest van deze geschiedenis zich af in het boekje Rut. Onder de vleugels van de Heere. De God van het verbond. En het is allemaal gericht op Davids grote zoon, die uit Rut en Boas geboren zou worden. Zijn offer werd in de schaduwdienst afgebeeld in de ark. En er werd op grote verzoendag ieder jaar het bloed van het lam gesprengd. Weet u waar? Onder de vleugels van de engelen die op dat verzoendeksel waren afgebeeld. En als Boas deze wens uitspreekt, dan horen we achter hem de Heere zelf spreken, midden in die donkere richterentijd. Ik ga verlossing brengen, verlossing door Davids grote zoon. En gemeente, als je onder zijn vleugels bent, dan vind je verlossing. Verlossing door het bloed van het kruis. En dat is een troostboodschap voor iedereen die bij deze grote zoon van David inderdaad zijn toevlucht zoekt. Ja, het is een troostboodschap. En Rut, die weet dat ook. Leest u maar mee wat ze zegt in vers 13. Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, omdat gij mij getroost hebt. En omdat ge naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt. Ja, onder Gods vleugels is troost. Is houvast in leven en sterven. Want daar ben je het eigendom van de Heer Jezus Christus. En dan zingt het in je hart. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Trouwe Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord en voor het sacrament deze morgen. We horen over de wonderlijke voortgang van uw werk en uw leiding gericht op de komst van de grote Davidszoon, Heere Jezus Christus. En dat heeft toch alles te maken met het teken van de doop dat we vanmorgen ook weer mochten zien. Dat u nodigt en roept onder de schaduw van uw vleugelen, omdat het alleen daar veilig is. En dat werd opnieuw afgebeeld. En daarmee liet u zien, alleen daar wordt de rust geschonken, waar uw vleugelen zijn uitgebreid. Rust, alleen in de rustaanbrenger, van wie u in de heilige doop hebt onderstreept, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, en ieder die zijn bloed tot verzoening nodig heeft, die zal zalig worden. Heere, werkt u het uit in ons leven en in dat van onze kinderen. Geef dat we uw woord thuis zullen overdenken. Geef daartoe ook steeds weer uw Heilige Geest. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En ga met ons. Geef een gezegende zondag. Bewaar ons onderweg. Wees met ons als we thuis zijn. Wees u in het bijzonder bij hen die daar alleen zijn en die dat moeilijk vinden. Heere, schenk hen uw nabijheid. En laten we ook vanmiddag ons getrouw rond uw woord scharen, hier en thuis. Helpt u ons dan ook als we vanuit het troostboek uit Heidelberg horen over de troost van het feit dat u, Heere Jezus, aan de rechterhand van uw Vader zit en ook weer zal wederkomen. Heere, zegen ons zo. Wij vragen u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot Psalm 45, vers 8. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen. Van kind tot kind zal het zich aan u gewennen. En wat volgt? Psalm 45, vers 8. Gemeente, wilt u na de zegen allemaal weer gaan zitten en wachten totdat u een sein krijgt dat u per huishouden kunt vertrekken? Ga nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.